Goedemiddag. Toen jij vertelde over een openingszing, moest ik even denken aan dominee Harper. Nooit verhoord zeker? Nou, ik tot van de week ook niet. Toen las ik een stukje geschiedenis over de Titanic. En dat lied wat we zongen, Dichter bij God, dat heeft ook een Engelse versie, Nader tot God. En dat werd gespeeld op de Titanic door dat kleine bandje. Misschien heb je de film gezien, dan zie je dat gebeuren. En dat was op aanbeveling van dominee Harper, die aan boord was. Hij ging voor de tweede keer naar Amerika, waar hij gastpredikant werd voor een maand lang in een kerk in Chicago. En hij was vol van Jezus. En hij had als openingszin, bent u gered voor de eeuwigheid? Nou, die zou je ook kunnen proberen met kerst. En dan zegt iemand, waar heb je het over? Wat bedoel je? Nou, dan kun je dat uitleggen. En dat deed hij aan boord van de Titanic. En zelfs zo dat hij op een gegeven moment het water insprong om mensen die als drenkeling daar lagen nog die vraag te stellen. Zo vol was deze man van het evangelie wat hij wilde delen en mensen bij Jezus brengen, dat hij zo ook ten onder is gegaan, verdronken is en uiteindelijk gewoon het vaderhuis ingegaan is. 38-jarige leeftijd. Dominee Harper. Komt niet in de film voor. Is ook niet in de media verteld, maar het is wel waar. Bent u gered voor de eeuwigheid? Nou, daar dacht ik even aan. Iets anders is een vraag aan u. Vanmorgen stond u op uit uw bed. En nou, dan ga je de dag in. En meestal staan de meeste mensen voor de spiegel. Wie stond er vanmorgen voor de spiegel? Ook een paar niet. Grappig. Hè? Ik stond ook voor de spiegel. Ik dacht, och, ik moet van de week mijn baard weer een beetje bijwerken. Huh? Maar waar wil ik naartoe? Soms staan mensen voor de spiegel, kijken intens in de spiegel, draaien zich om en zijn vergeten hoe ze eruit zagen. Een Bijbels woord, hè? Uit Jacobus hoofdstuk 1. Dat zijn mensen, zegt Jacobus, die luisteren naar een preek of lezen in de Bijbel en zeggen, dat is mooi verteld. En misschien doet u dat straks wel naar mij, je hebt het mooi gezegd. En ze draaien zich om, gaan naar huis en zijn het vergeten. Dat is wat Jacobus zegt. Wees niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders. Het woord moet je leven veranderen. En dat is in mijn leven 38 jaar geleden gebeurd. En ik kan niet zeggen dat het elke dag gebeurd is. Maar het is wel Gods bedoeling. Het is een levend woord waar we in mogen lezen. Het is Jezus, het woord van God vlees geworden. Dus als wij lezen, en dat gaan we zo direct ook doen, dan lezen we leven. Dan lezen we leven van God, wat ons leven wil raken en in verandering wil brengen. En dat mag elke dag. Dan moet je dader worden van het woord. Dan moet het woord wat je hoort omgezet worden van theorie in praktijk. En dat lijkt heel makkelijk. 2 weken geleden haalde een van onze oud gezinshuisleden zijn rijbewijs. En die had zijn theorie gehaald en haalde zijn rijbewijs. En toen zei ik kan rijden. Ik zei, nee joh, nou begint het pas om te leren rijden. Je hebt eigenlijk je bevoegdheid gehaald om te beginnen te leren rijden. En dat duurt de rest van je leven. En dat is in het christen zijn ook. Als je ruimte in je hart vrijmaakt, je hele hart voor Jezus, dan begin je te leren leven zoals Hij het wil. En dat noemen we aan de ene kant vanuit de Bijbel gezien vrucht van de geest. En de vrucht van de geest bestaande uit Galaten 5 vers 22, liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Dat is het karakter van Jezus. Daar gaan we het vanmiddag een beetje over hebben. Het karakter van Jezus. Naar aanleiding van Jacobus hoofdstuk 3. Jacobus die schrijft een brief. En deze Jacobus is niet de apostel Jacobus. Die is namelijk al onthoofd. En als je onthoofd bent, dan kan je niet zo gauw meer een brief schrijven. En deze Jacobus is de halfbroer van Jezus. Die wordt wel ook apostel genoemd. Hij heeft de bijnaam gekregen apostel met kamelenknieën, omdat deze Jacobus zo bekend stond om zijn gebedsleven. Elk woord wat hij opschreef, elk woord wat hij verkondigde, elk woord wat hij in een persoonlijk gesprek sprak met mensen, was omgeven met gebed. Nou, even naar dominee Harper. Van hem is bekend dat hij de nacht van zaterdag op zondag helemaal in gebed doorbracht om te bidden dat de harten van de toehoorders, naar aanleiding van zijn preek, open gingen. Nou, ik heb de hele nacht niet gebeden hoor, sorry. Maar hij deed het wel. Dat het woord ingang mocht vinden in levens van mensen die verloren dreigden te gaan voor de eeuwigheid. En Jacobus deed dat ook. Dus als we zijn brief lezen, waar discussie over is geweest in de kerkgeschiedenis, maar laat maar even achterwege. Luther vond het niet zo'n bijzondere brief, een strooien brief noemde hij het. Maar als we het lezen, dan mag u ervan uitgaan dat Jacobus, toen hij dat opschreef voor de eerste hoorders en hopelijk ook daders, dat hij daarvoor gebeden heeft. Nou, ik heb ook gebeden, en net ook voor de dienst, voor deze verkondiging, dat het ingang mag vinden in uw hart. En in mijn hart. Want ik ben echt niet meer dan u. Ik moet ook uit genade leven. Jacobus hoofdstuk 3. Ik lees het voor, behandel het straks vanuit de MBG, maar ik lees het voor uit dit mooie groene boekje. En dat is een boekje wat een kleine soort samenvatting is van The Message. Eugene Peterson, Amerikaans theoloog, echt een professor in het Hebreeuws en Grieks, dus hij weet waar hij het over heeft. Hij heeft ook een kerk geleid, hij is overleden helaas, heeft The Message geschreven. Nou, wie kent The Message? Kijk, en als je The Message leest, naast de King James Version in het Engels, dan zie je, wauw zeg, hier wordt op een andere manier gesproken over de Bijbel op een dagelijkse manier, in dagelijkse taal. Nou, ik heb ervoor gekozen om dat dan vanmiddag maar even te doen, met hedendaagse taal te lezen wat er in Jacobus 3 staat vanaf vers 13. En soms is het misschien een beetje schokkend, maar het is wel taal van vandaag. En Eugene Peterson heeft het geschreven voor de mens die niks van de Bijbel weet. Vers 13. Wil je voor wijs doorgaan? Hecht je aan een reputatie van wijsheid? Doe dan dit. Leef goed. Leef wijs. Leef nederig. Het gaat om de manier waarop je leeft. Niet om de woorden die je spreekt. Niets ontziende ambitie is geen wijsheid. Opscheppen over je eigen inzichten is niet wijs. De waarheid verdraaien zodat je wijs overkomt, is ook geen wijsheid. Dat alles heeft absoluut niets met wijsheid te maken. Het is beestachtige sluwheid en duivels gekonkel. Wanneer je probeert beter voor de dag te komen dan anderen, of jezelf te verheffen ten koste van anderen, valt alle eensgezindheid weg en vliegt uiteindelijk iedereen elkaar naar de strot. Echte wijsheid, Gods wijsheid, begint met een heilig leven en wordt gekenmerkt door goede omgang met anderen. Zulke wijsheid is vriendelijk en redelijk, stroomt over van barmhartigheid en zegen. Ze is niet de ene dag warm en de andere dag koud. En ze heeft geen twee gezichten. Jullie kunnen alleen de vruchten plukken van een gezonde, sterke gemeenschap die in harmonie met God leeft, als jullie je uiterste best doen om goed met elkaar om te gaan en elkaar waardig en respectvol te behandelen. Tot zover. Wijsheid. Sophia. Als Jacobus hierover gaat spreken in zijn brief, en dan moet u bedenken, wij slaan een boek open en we hebben allemaal een boek bij ons. We zien het soms ook op het scherm. In die tijd, in een gemeente, kwam er een voorlezer naar voren en die las dan voor wat deze Jacobus had geschreven ter onderwijzing van de gemeente. En dan las hij het ook voor, wat wij net hebben gelezen, van wie is er wijs? En dan was hij even stil. Dan kon je even nadenken. Hé, dat is een vraag aan mij. Een persoonlijke vraag. Vind ik mezelf nou echt wijs? En wie is er dan verstandig? Weer dat spelen van de spreker, de voorlezer, met de toehoorders. En als je dan wijs denkt te zijn, wat zijn dan de criteria daarvan? Jacobus werd voorgelezen in het midden van de gemeente, waaraan hij schreef. En je kunt je de vraag stellen, laten we dat maar even doen, waarom schreef hij daarover? Aan deze gemeenten, moet hoofdstuk 1, dat kan ik allemaal niet uitleggen nu, maar Jacobus schreef aan de gelovigen in de verstrooiing. Nou, kunnen een half uur over praten, doen we niet. Waarom schreef hij aan deze gemeenten, aan deze gelovigen? Omdat het echt fout ging in de gemeente. En als je de brief doorleest, ik zou u willen adviseren, doe dat eens even. Het zijn maar 5 hoofdstukjes. En dan pakt u een pen of een potlood en dan schrijft en dan zet u een streep onder elk woord wat negatief is. Onder elk woord wat zondig is. Onder elk woord wat onrechtvaardigheid inhoudt. Dan zie je woorden als vuilheid. Dan zie je woorden als boosheid. Dan zie je woorden als zelfzucht, hebzucht, bitterheid enzovoort enzovoort. Zullen we zo direct nog een paar bij de kop vatten. Jacobus schrijft aan een gemeente of gemeenten waar zoveel werken van het vlees vertegenwoordigd zijn, dat hij daarin echt de mensen moet aanpakken om te zeggen, het gaat om de gave, de vrucht van de geest ten opzichte van de werken van het vlees. En hier ook spreekt hij over wijsheid van boven en wijsheid van beneden. Wijsheid van God en wijsheid die aards is. We zullen dat zo direct nog even zien. In de eerste eeuw na Christus, de datering van zijn brief, was dan goed mis. En in de kerkgeschiedenis tot vandaag de dag, heeft het echt niet beter gedaan. Ik denk wel eens, als ik de bruidegom was, dan maakte ik het uit. Als je met zo'n bruid de eeuwigheid in moet. Maar gelukkig ben ik de bruidegom niet. En is er genade. En is er een nieuwe kans. Door de kerkgeschiedenis heen hebben wij als mensen laten zien dat wij het niet kunnen. Dat God het alleen maar kan. En Jacobus pakt dat al op in zijn tijd. En ook vandaag, want we lezen uit het woord van God wat levend is en wat ons van hoorders moet brengen tot daders. Jacobus, wie is er wijs en verstandig onder u? Dat is die vraag. Die wijsheid, dat is Bijbelse wijsheid. Dat is het woord Sophia, dat bedoelt te zeggen op de juiste plek, op de juiste manier, op de juiste tijd, het juiste zeggen namens God, vanuit God. Dat is Bijbelse wijsheid. Ik geef u een voorbeeld. Salomo, zo wijs als Salomo. Half Nederland, zeg niet heel Nederland, maar half Nederland kent die uitdrukking. Zo wijs als Salomo. Nou, we hebben er wat van gemaakt. Die Salomo, dat is toch een wijze man, zeg. Maar als je iemand op straat vraagt de uitleg van die uitdrukking, dat gezegde, dan zal niemand je vertellen wat voor wijsheid dat dan was die Salomo bezat. En zeker niet vertellen hoe hij die wijsheid heeft gekregen. Want God zei tegen hem, vraag maar je wat je wil aan het begin van zijn koningschap en ik zal het je geven. Had hij gevraagd om 1000 vrouwen, dan had hij ze toen al gehad. Later in zijn leven had hij ze wel, hè? Nou niet 1000 vrouwen, vrouwen en bijvrouwen. En die vrouwen verleidden hem tot afgoderij. Zo kan het ook met een wijs koning aflopen. Nee, hij vroeg om wijsheid. Hoe kan ik dit volk leiden, God, als ik niet wijs ben? En hij kreeg een wijsheid van boven, van God. Zo wijs, dat er twee vrouwen bij hem kwamen, met één kind. En ze maakten ruzie over van wie het kind was. En Salomo was niet bij de geboorte geweest. En op een gegeven moment is hij het zat. En zegt, pak een zwaard. En hij is bereid om het kind in tweeën te delen. Dan hebben ze allebei de helft. Wat gruwelijk, hè, die wijsheid. Maar toen sprak het moederhart. En zei de moeder, geef het maar naar. Blijft in ieder geval leven. Dat is wijsheid. Praktische wijsheid. Het kan alleen maar van God komen. Wij zouden het sociaal gezien disqualificeren, toch? Maar Gods wijsheid gaat door alle barrières heen. Wie is er wijs onder u? Nou, zegt Jacobus, als je dan denkt wijs te zijn, kom maar op het podium staan. Vertel het dan maar. Vertel maar dan je eigen inzichten en je eigen overtuigingen. Graag wel een beetje beargumenteerd met een paar voetnoten eronder. Kom maar. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt helemaal niet van de meest intelligente is de meest wijze in ons midden. Hij zegt helemaal niet de meeste met de meest invloedrijke vrienden is de meest wijze in ons midden. Nee, hij zegt dit. Als iemand wijs is onder u in de gemeente, in de context van de gemeenschap, hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met zachtmoedigheid. Hey, dat is een ander inzicht. Als je wijs bent naar Gods maatstaven, is dat niet alleen maar iets van je hoofd, intellect, maar van je hele leven. In je levensstijl toon je je wijsheid. Dat betekent dat je weet te zwijgen wanneer je moet zwijgen. Dat betekent wanneer je moet spreken als je moet spreken. En dat verbindt eigenlijk dit gedeelte aan die eerste verse van hoofdstuk 3. Waar Jacobus begint met, laat niet zo vele uwer een leraar zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er te des te strenger op geoordeeld worden. Wil je leraar zijn in de Bijbelse zin? Nou, pas dan maar op, want je wordt er strenger om geoordeeld. Weet u dat ik over deze tekst een nachtje wakker heb gelegen? Toen ik het ambt van predikant aannam. Heel lang geleden. Weet u dat ik over deze tekst nog steeds, dat ik nog steeds mee worstel van mag ik hier wel staan? Is mijn leven, mijn levensstijl op orde genoeg om als wijs over te komen? Nou, dan loop ik nou weer weg. Maar ik ken de genade van God. En de roeping van God. Het is nooit perfect. En dat staat ook in die versen over het spreken. Een leraar behoort te spreken. Maar eigenlijk zegt Jacobus hier in dit gedeelte, en u moet het maar lezen, van je kunt beter zwijgen dan spreken. Want elke keer als je mond open doet om iets te zeggen, dan komt er ook iets bij van onvolmaaktheid, een onheiligheid, een onreinheid. Als zeg je de woorden misschien niet, dan komt er iets mee van jezelf. Van je eigen mens zijn. Er zit er misschien iets bij, laat ik het zo zeggen, van als ik het nou zo zeg, dan vinden mensen dat misschien wel makkelijk aanvaardbaar. Of laat ik het anders zeggen, ik zeg het iets populistischer, dan vinden ze me heel aardig. Of ik zeg het eigenlijk niet zo scherp, want dan blijven ze me leuk vinden. En dan word je nog eens een keer uitgenodigd. Er zit altijd iets bij, wat niet van God is, wat van jezelf is. Het is nooit volmaakt. En wijsheid is ook zoiets wat gewogen moet worden op basis van je leven. Werken met wijze zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. een wijze, in de Bijbelse zin van het woord, aan de positieve kant, is iemand die zachtmoedig is. Maar kent u die mensen die met je in discussie gaan? Over welk onderwerp dan ook, over de opname van de gemeente voor, tijdens of na de grote verdrukking, of de afval der heiligen, of de positie van de vrouw, of het spreken in tongen, of het profeteren, of genezingen wel of niet altijd, weet ik veel wat. Je kunt het maar noemen, ik kan nog veel meer onderwerpen noemen. En dan wordt hun punt zo belangrijk dat ze er agressief bij worden en je naar de strot grijpen. We hebben het net gelezen, hè? Naar de strot grijpen om je eigen mening. Om je eigen overtuiging. Als jij het niet mee eens bent, ben je geen christen. Nou, dat diskwalificeert zo iemand eigenlijk al. Want waar is de wijze zachtmoedigheid? Kent u die mensen? Die op een kringavond hun paradepaardjes bereiden. Met een lange ei. Hebben ze van tevoren bereid met een korte ei. Jarenlang. En iedereen moet het weten, hoe zij erover denken. Als je het niet met ze eens bent, kan je maar beter uitgesloten worden van de kring. Onzin. Ik ben er iets van kwijt. Je wordt wat ouder, je wordt wat milder. Je wordt wat zachtmoediger. Dat is Gods werk. En niet dat ik het altijd heb gedaan hoor. Maar ik ben wel eens op mijn strepen gaan staan over bijzaken. Oh, als het gaat om de opstanding van Christus uit het graf. Als het gaat over de heilszekerheid die je mag ontvangen. Als het gaat over Jezus God mens geworden. Nou, dan moeten we maar eens even een robbertje vechten als u daar niet mee eens bent. Dan staan we voor die basiswaarheden die God geopenbaard heeft in de Bijbel. Als het gaat over bijzaken als gaven van de geest waar je over kan discussiëren. Ja, daar kun je best over discussiëren. Maar niet met het mes op tafel. En zeker niet met het mes op je keel. Dat is geen wijze zachtmoedigheid. Een wijze slikt zijn emoties in. Nee, niet alleen dat, die zijn er gewoon niet meer. En dan gaat Jacobus door in vers 14, want indien gij echter, en hij spreekt hier die mensen aan die in die gemeenten waaraan hij spreekt, de sprekers en de leraren spreekt hij aan, de ouderlingen zou je kunnen zeggen. Hij spreekt ze aan, als gij, indien gij echter bittere naijver, jaloezie en zelfzucht in uw hart hebt, het is niet alleen maar een gedraging, iets van buitenaf, nee, het komt uit je hart. Die bittere naijver, die jaloezie ten opzichte van die ander die beter spreekt dan jij. Of die ander die wijzer lijkt, of die ander die veel meer respons krijgt dan jij. En dan nog die zelfzucht die erin zit, van zelf, er zit altijd wat voor jezelf bij. Ik zei het net al. Dan kun je maar beter je mond houden. Want het zit niet van buiten, maar het zit van binnen. In je hart staat hier. En die woorden staan er niet zomaar, die zijn er niet tussen gewaaid. Heeft Jacobus biddend opgeschreven. Het komt uit je hart. Als Jesaja, hoofdstuk 6, ik heb daar een keer over gepreekt hier. Verschijnt voor God in de tempel. God verschijnt hem. Dan spreekt hij op een gegeven moment overweldigd door dat heilige, mijn heerlijke moment. Wee mij, ik ben een man onrein van lippen. En mijn ogen hebben de Allerhoogste gezien. En ik woon te midden van een volk wat onrein is van lippen. Vertelde Jesaja wel eens een schuine mop? Deed hij wel eens een leugentje om bestwil? Roddelde hij wel eens zo even bij de koffie over iemand anders? Oppervlakkig? Nee. Het kwam diep uit zichzelf. En hij wist dat bij zichzelf. Ik kan nooit rein spreken omdat mijn hart dat niet is. Matteüs hoofdstuk 15. Matteüs hoofdstuk 15, daar is de discussie dat de discipelen eten met ongewassen handen. En dan gaan ze daarmee naar Jezus. De fariseeën zijn er boos over natuurlijk. Er waren over heel veel dingen boos. En dan zegt Petrus in vers 15, Heren, verklaar ons de gelijkenis. En dan zegt Jezus, vers 16, zijt gij zo onbevattelijk? Met andere woorden, begrijp je het nou nooit? Begrijp je niet dat al wat de mond binnengaat, je eet, in de buik komt en ter zijne plaatse verdwijnt? Toilet. Dat is gewoon wc-gang, stoelgang. Begrijp je dat niet? Wat je mond binnengaat, dat komt in je buik, dat verteert en dat moet er weer een keer uit. Maar wat de mond uitkomt, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Gaat Jezus het uitleggen? Want, dat is een redengevend woord, uitleggen. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein. De wijsheid waar Jacobus over spreekt bij sommige mensen, die hij adresseert, komt uit een onrein, leugenachtig, egocentrisch hart. En dat is geen wijsheid van boven. Kijk maar, het volgende vers. Vers 15. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards. Horizontaal. En dan mag iemand professor, dokter zijn en zoveel gestudeerd hebben. En je stelt hem een vraag en hij geeft een antwoord van 3,5 uur. En je hangt 3,5 uur uit zijn lippen. Het is nog niet de wijsheid van boven. Als iemand zijn levensstijl niet in overeenstemming heeft gebracht. Gods manier met zijn wijsheid. Het is aards, het is ongeestelijk en het is duivels. Dat betekent zoveel als het is niet van boven. Het staat haaks op elkaar. Het is aards, het is duivels, het is ongeestelijk. Want, gaat hij weer uitleggen. Want waar naijver, jaloezie en zelfzucht, egoïsme, is, heerst, niet is, maar heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Ik ga het niet met u lezen. U kunt het nalezen. 1 Korinthe, Paulus. Paulus schrijft daar aan de eerste Korinthebrief aan het begin. Wat een geweldige gemeente dat is. Jezus Christus is aan hen geopenbaard. Ze hebben hem aanvaard. Ze hebben de geest ontvangen. Ze hebben alle gaven van de geest in huis gekregen. Ze hebben een perspectief op een heerlijke eeuwigheid gekregen. Dat zegt hij allemaal tegen ze. En dan schakelt hij door om een soort analyse te maken van zijn tijd. Paulus sprak in een tijd. Hij was net in de Areopagus geweest, Athene. En vandaag ging hij naar Korinthe. En hij sprak daar op de Areopagus met de wijsgeeren van die tijd. Grote filosofen van naam. En op die manier werd het begrip geloof en God eigenlijk beschouwd. En dan spreekt hij naar de Korintiërs in die brief over die wijsheid. En over Gods wijsheid. Dwaasheid zelf. En dan zegt hij, Gods dwaasheid is wijzer dan de wijsheid van mensen. Want Gods dwaasheid in de ogen van de mensen is dat God mens is geworden, aan een kruis is gegaan. Dat is toch het meest aanstootgevende wat je kunt bedenken als gelovige in afgoden in die tijd. Dat God zich verlaagt tot het niveau van mensen en dan ook nog sterft aan een vloek houdt, dat kan niet. Dat is dwaas. Nou, die dwaasheid van God is wijzer dan de wijsheid van mensen. Die denken, nou, dit is niet ons systeem hoor, wij bedenken een ander plannetje. Even goede werken bij elkaar vegen en dan komen we er ook wel. Nee, zegt Paulus. Je snapt niets van God. En die wijsheid van God is van eeuwen her verborgen gebleven tot nu dat het geopenbaard is in Jezus Christus, die onder ons heeft gewoond, die wijs is geweest onder ons, die zachtmoedig is geweest onder ons, die vol vergevingsgezindheid geweest is onder ons, enzovoort, 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 tot aan het kruis. En daar de zonde van de wereld op zich genomen heeft, ook van u en mij, ook van vandaag, als we het belijden aan hem. En het heeft weggedragen als lam van God. Wat waas. Maar dat is wijs. Het staat haaks op aards en ongeestelijk en duivels. Zelfs de duivel heeft niet kunnen bedenken wat de essentie, de kern is van Gods reddingsplan. Bent u gered voor de eeuwigheid? Mooie openingszin. Dat is de essentie waar je iemand mee kan confronteren. Wijsheid van boven. Maar de wijsheid van boven, vers 17, is voor eerst, in de eerste plaats, rein. En vervolgens vreedzaam. Vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten. Onpartijdig en ongeveinsd. Ongeveinsd, net doen alsof. En als je deze begrippen tot je door laat dringen en gaat u er eens op herkauwen, rein, vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming, goede vruchten, onpartijdig. Dat kun je zomaar zien in het karakter van Jezus Christus, die wij gelijk moeten worden. De enige vraag die God stelt als ik voor hem verschijn is niet: George, hoeveel mensen heb je nou gedoopt? Of George, hoeveel kinderen heb je opgedragen? Hoeveel mensen heb je tot mijn zoon geleid? Heb je het evangelie verteld? De enige vraag, het enige verlangen van de Vader is: hoeveel van mijn zoon zie ik in jou terug? Want we zijn geroepen om Jezus gelijk te zijn. Dat is de uitwerking van de Heilige Geest in ons. Vrucht, 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 vrucht. Karakter van Jezus. Ik ben 38 jaar onderweg. Als ik in de spiegel kijk, denk ik, ik ben er al lang niet. Maar God kijkt zo anders. Kijk naar je hart. Wat leeft er in je hart? Een verlangen. Een hunkering om als Jezus te zijn. Wijs als Hij, levenswijsheid. Nou, vers 17, ik zou u echt willen vragen, ga er eens een half uurtje mee in de slag. Lees het eens over hart. Breng het in gebed. En stel God de vraag, Heer, laat in mijn leven zien waar het niet zo is zoals u het wil. Dat is namelijk een heel wijs gebed. Een Gode welgevallig gebed. En dan gaat hij het u echt laten zien. Ik heb ooit God gevraagd, Heer, laat mij mijn motieven zien. Waarom doe ik wat ik doe? Die doen wordt heel erg benauwd. Het werd heel spannend in mijn leven. Want God ging laten zien waarom ik preek. En waarom ik in een kerk werk. Waarom ik mensen... Want er zat altijd iets van mezelf bij. Terwijl je op aarde rondloopt, worden je voeten vies. En daarom is er een dagelijkse voetwassing nodig. Jacobus brengt deze dingen naar voren Omdat hij zo verlangt voor zijn lezers dat ze niet in de spiegel kijken en zich omdraaien en niet meer weten waar het over ging. Nee, hij verlangt zo voor zijn lezers dat ze het horen en in hun hart toelaten en in actie komen. Het in daden omzetten. En daarom zeg ik ook, ga nou eens een half uurtje aan de slag met deze begrippen. Laat het niet los, stap niet zo direct, laat dat geweldig eten naar buiten en vergeet het. En dat u straks maandagmorgen, misschien vanavond al denkt, waar had die kerel het ook alweer over vanmiddag? Dat zou jammer zijn voor u. Want ik weet het nog wel waar ik het over had. En ik preek ook voor mezelf, hè. Vers 18. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. En hier sluit Jacobus die gedachte van hoofdstuk 3 af. Die begint met, laat niet zoveel uw leraars zijn. Calvijn zei hierover dat een wijze iemand is die God welgevallig leeft in alle barmhartigheid, genade en zachtmoedigheid, maar nooit de zonde door de vingers ziet. Maar wel heel liefdevol daarop wijst. En op de berouwvolle gang om vergeving. Een wijze spreekt namens God vanuit een levensstijl waar God zijn goedkeuring aan kan geven. In de gemeente waar Jacobus aanschrijft, is het wanorde en allerlei kwade praktijk. Laten we dat nog eventjes bij de kop vatten. Hoofdstuk 1, waar Jacobus ons uitnodigt om als je in wijsheid tekort schiet, te bidden tot God en dan geeft hij het je ze eenvoudig weg en zonder verwijt. Maar je moet wel bidden in geloof. Nou, de mensen daar, die weten niet zo goed wat bidden is. Want hier wordt het eigenlijk al door Jacobus gezegd. Want wie twijfelt, die lijkt op een golf in de zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Het gaat om stabiliteit en vastberadenheid. En Jacobus die schrijft deze brief met enorm veel liefde en genade, maar wijst wel met zijn vinger op de zere plek. Vers 21 bijvoorbeeld. Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid. En neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat uw zielen kan behouden. Wees daders van het woord. Hoofdstuk 2 vers 1. Mijn broeders, houd uw geloof in ere in onze Heere der Heerlijkheid Jezus Christus vrij van aanzien des persoons. Er was een issue in die gemeente. Er waren mensen die liepen in een driedelig pak en die werden voor voller aangezien dan die anderen die in lompen binnenkwamen, omdat ze niet geld hadden om iets anders te kopen. Er was aanzien des persoons. Iemand die er goed uitzag en goed welbespraakt was, die kon daar makkelijk een treetje hoger komen in de gezagsverhoudingen en oudste worden in de gemeente. Terwijl dat God daar helemaal niet om gaat. Hij koos vissers, tollenaars. Oh ja, ook nog een theoloog, Paulus. Maar die moest wel van ver komen. Als je kijkt naar hoofdstuk 3, nou daar hebben we het over gehad, over de zonde van de tong en over de wijsheid. Hoofdstuk 4, vers 1. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit? Uit uw hartstochten, uit je innerlijk, die in uw leden zich ten strijde toerusten. Gij begeert, maar gij hebt niet. En zo gaat hij maar door. Deze mensen waaraan hij schrijft, zijn net als wij. Die psychos. Tweezielig. Ze hebben een ziel die Godgericht is en een ziel die wereldgericht is. Kijk maar verder in hoofdstuk 4. Staat in als je het hebt over gebed, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, vers 3, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Overspeligen, nou dat zeg je niet tegen mensen die niks verkeerd doen. Weet gij niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Enzovoort, enzovoort. Als je kijkt naar vers 11, spreek geen kwaad van elkander, broeders. Want wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar enzovoort. Dat was nodig om te zeggen, omdat het plaatsvond onder de hoorders van Jacobus. Het gaat om arm en rijk, hoofdstuk 5, vers 4. Zie het loon dat door u, de rijken, is ingehouden van de arbeiders die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt. En het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald is doorgedrongen tot de oren van de Heere Sebaot. Gij hebt op de aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd enzovoort. Het was mis in de gemeente waar Jacobus aan schrijft. En toch, God dealt ermee. Anders was u hier vandaag niet. Door de eeuwen heen gaat God door. Zijn woord klinkt. En harten opengaan om dat woord te aanvaarden en uit te werken in hun leven. Daarom gaat de lijn van de ware kerk door alles heen. Tot de dag van vandaag. En morgen ook nog. Jacobus. Zo praktisch. Zo appellerend. Wil je wijs zijn? Heb je leven op orde zoals God het wil. En daar heb je je handen vol aan. Dan kom je niet meer aan bekritiseren en oordelen van een ander toe. Want je bent altijd met jezelf bezig. In het licht van wat God wil. En daarom hebben we genade nodig. Denk niet dat ik verder ben dan u. Als ik mijn eigen hart onderzoek, denk ik, wat doe ik op het podium? Maar er is genade en er is roeping. En dat geldt ook voor u vandaag. Laten we bidden.